grote, eigenwijze, fenomenale vrouw. Hey, fantastisch lefwijf. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de 100% Lefwijf Show. Mijn naam is Lisa van der Veken en in deze podcast deel ik 4 keer per week magische meditaties, praktische tips en tools en inspirerende interviews met je om meer van jezelf te houden, meer kracht, vertrouwen en lef te tonen in jouw leven en 100% te gaan staan voor wie jij diep van binnen echt bent. Dus ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, 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 fantastisch lefwijf! Er staat weer een fantastische podcast voor je klaar. Dit keer geen interview, geen 1-op-1 coaching, maar een beetje in de middel. Namelijk een fantastisch mooi gesprek met Janine Oskam van Instituut Vitae. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Janine. Dus corrigeer me vooral als het niet klopt. Maar Janine weet alles van vitaliteit en we hebben het in dit gesprek dan ook over wat vitaliteit is in de ogen van Janine, wat vitaliteit is in mijn ogen, hoe lef tonen ook samenhangt met vitaliteit en vooral ook wat er voor nodig is om jezelf heel vitaal te kunnen voelen. Janine vertelt hoe zij mensen helpt en op welke niveaus zij vitaliteit ziet en op welke manieren ze dan ook start. En vervolgens ook doorpakt om op alle vlakken in je leven jezelf veel vitaler te voelen. Waardoor je vervolgens dus ook veel makkelijker lef kunt tonen in jouw leven. Nou, hoe fantastisch is dat? Janine geeft je ook hele praktische tips, zeker als je heel goed luistert, ook tussen de regeltjes door, over wat jij kunt doen om jezelf veel vitaler te kunnen voelen. En uiteindelijk hebben we het ook nog in dit gesprek over de kracht van mindset. En hoe juist op het moment dat jij een hele sterke mindset voor jezelf creëert, dat enorm door kan gaan werken in hoe, ja, om in de termen te blijven, om in hoe vitaal je voelt, hoeveel lef je durft te tonen, maar ook in de resultaten die je uiteindelijk kunt gaan realiseren voor jezelf. Kortom, een mega fantastisch waardevol gesprek en ik wens je dan ook heel veel luisterplezier tijdens dit gesprek in de podcast met Janine Oskam. Janine, wat ontzettend leuk om jou hier vandaag te hebben in de 100% Lef 5 Show en ook in jouw eigen podcast. Want we gaan vandaag lekker uitgebreid kletsen over lef en over vitaliteit. Want dat laatste is natuurlijk helemaal jouw onderwerp. Maar voor mensen die jou nog niet kennen, zou jij jezelf allereerst even voor willen stellen?
Ja, natuurlijk. En allereerst Lisa, leuk dat jij mij hebt gevraagd voor deze show. Eigenlijk wel is het een beetje ontstaan. Hè? We hebben elkaar ontmoet en toen zei je van, goh, het zou leuk zijn om samen een aflevering op te nemen. Maar superleuk dat jij ook tijd hiervoor wilde vrijmaken. Ik zal me inderdaad even voorstellen. Ik ben Janine Oskam, vitaal werken expert voor financiële organisaties. En ik help deze organisaties om hun mensen vitaal te laten werken, zodat ze met meer energie, meer rust en meer werkgeluk in hun dag staan en daardoor vitaler zijn voor zichzelf natuurlijk. Eerst en vooral gewoon lekkerder in hun vel zitten, zoals dat dan mooi heet. Maar ook die organisaties daarmee dienen, omdat daardoor minder verzuim is, minder verloop zelfs en meer productiviteit. Dus dat is dan weer belangrijk voor de organisaties die ik daarmee help. In het dagelijks leven ben ik echtgenoot van Rien. Ik ben moeder van 4 kinderen en bonusmoeder van 3 kinderen. Dus we hebben een
holy shit, leuk, 7 kinderen.
Die zijn overigens allemaal al volwassen. Er woont er nog eentje thuis, maar de rest is al de deur uit. Maar dat betekent niet dat ze niet heel regelmatig terug naar het thuisfront vliegen, waar wij natuurlijk ook enorm van genieten. We hebben ook nog een ander bedrijf, een assurantiekantoor. En nou, daar ben ik ook nog mede-eigenaar van. En ik ben niet meer echt in de operatie daar. Maar ik werk daar nog ongeveer 4 tot 6 uur per week om de hypotheekafdelingen te leiden. En nou, dat is dus een heel leuk dynamisch leven wat ik leid. Ja,
ja, veel diversiteit in je leven, ja, zullen we zeggen.
Ja. Klopt.
En nou noemde je net natuurlijk ook al vitaliteit. Ik weet dat je het me zo gaat vragen, maar ik ben dan ook heel benieuwd, wat versta jij dan onder vitaliteit? Maar ja, dus, ja. Nou, je mag het zo gaan beantwoorden, wou ik zeggen. Okay. Ja, want ik wil je eerst even vragen, want die vraag stel ik natuurlijk iedere gast ook in deze podcast. En dat is, wat is jouw grootste lefdaad tot nu toe geweest?
Ja, nou dat is, ik heb daar even over nagedacht. Ik heb wel meerdere lefdaden, maar de grootste is wel geweest dat ik dus uit ons bedrijf ben gestapt. Niet echt, maar ik ben een zijweg ingeslagen. Toen ik een burn-out kreeg 7 jaar geleden, dacht ik, oh, ik wilde even niks meer te maken hebben met dat werk. Want ik gaf dat werk eigenlijk in eerste instantie de schuld van mijn burn-out. Nu kijk ik daar heel anders naar. Maar ik wilde daar niks meer mee te maken hebben. En ben toen een zijweg ingeslagen. Ik ben me gaan verdiepen in vitaliteit. Dat werd ook wel gevoed door de moeizame jaren die mijn dochtertje heeft gehad in het begin van haar leven. Caro, mijn oudste, had heel veel eczeem, heel veel buikklachten. En toen ben ik me al gaan verdiepen in ortomoleculaire geneeswijze. Toen ben ik me al gaan verdiepen in voeding. Gaandeweg mijn leven heeft dat ook altijd mijn interesse gehad. Maar ik dacht, dit is het moment om echt te kiezen voor iets anders en om een andere weg in te slaan. En dat heb ik toen dus gedaan. Maar dat vergde wel heel veel lef. Dat vergde heel veel moed om inderdaad te zeggen van, ik stap uit de operatie van ons assurantiekantoor en ik ga echt iets heel anders doen. Ja, dat was gewoon wel een lefdaad.
En ben ik ook meteen benieuwd, waarom was dat een lefdaad? Wat maakte dat het voor jou lef vroeg? Want als je zegt van, nou, ik had toen nog de neiging om dat werk de schuld te geven, dan denk je, nou, dan kan je daar toch ook makkelijk bij weglopen als je het zo niks vond.
Zeker, zeker. Maar ik voelde me ook verantwoordelijk voor het inkomen wat eruit komt. Of wat eruit kwam. En ik was er niet zeker van of ik dat inkomen ook weer zou kunnen genereren met mijn nieuwe weg, zeg maar. Dus dat vond ik wel spannend. Ik heb dus 4 kinderen. Rien heeft er 3. We hebben samen een gezin. Maar ik voelde me ook enorm verantwoordelijk voor mijn 4 kinderen, ook op financieel vlak. Dus ik vond het vooral spannend op dat vlak. Zo van, goh, ga ik nog wel genoeg kunnen bijdragen? Valt nu mijn inkomen niet weg?
Ja, die zekerheid loslaten op financieel vlak.
Ja.
En dat achterlaten.
En dat
kiezen voor iets nieuws.
Ja.
Hey, en dan zei je van, je hebt altijd al een interesse gehad in vitaliteit. En dan begin je ook over voeding. Hangt dat voor jou samen? Of hoe zie jij daarin die relatie?
Nou, ik ben van mening dat voeding het fundament is van je vitaliteit. Voeding is eigenlijk gewoon de voorraadkast van je lichaam. Hè? Je verteringsstelsel zorgt ervoor dat voeding in allerlei piepkleine stukjes wordt gehakt. Wat dan door je lichaam wordt opgenomen of door je darm in je lichaam verdwijnt eigenlijk. En nou, ik zie dat werkelijk ook altijd zo voor me. Je lichaam is eigenlijk een hele grote fabriek met een enorm magazijn. En alle stofjes moeten er maar gewoon zijn om de dingen te kunnen doen die nodig zijn om te kunnen leven. Hè, dus alle processen in je lichaam zijn hangen af van stofjes die er wel of niet zijn. Of dat nu de grote stofjes zijn zoals de eiwitten, vetten, koolhydraten, of de kleinere stofjes zoals de vitamine, mineralen, sporenelementen. Ze moeten er allemaal zijn om echt goed te kunnen functioneren. Dus in die zin is voeding echt het fundament van je vitaliteit, van je gezondheid. Maar de tegenhanger daarvan is, ik zeg altijd, als je aan vitaliteit denkt, denken heel veel mensen aan eten, drinken, bewegen. Dat is wat we altijd horen. Maar vitaliteit is zoveel meer. En voor de groep waar ik met name ervoor ben, voor de financieel dienstverleners, mijn eigen branche dus eigenlijk, hè? Wij zitten ook met ons andere bedrijf in de financiële dienstverlening. Daar zie je dat verlies van vitaliteit vooral gepaard gaat met te hoge werkdruk en stress. Dus stress verminderen is ook ontzettend belangrijk bij vitaliteit, maar ook een goed sociaal leven hebben, kunnen ontspannen, fysiek en mentaal. Rust nemen, fysiek en mentaal, zijn 2 verschillende dingen trouwens, ontspannen en rust nemen.
Maar even licht eens toe, wat is het verschil tussen die 2?
Rust nemen is gewoon gaan liggen en stil zijn. Maar ontspannen is ook nog de gedachten in je hoofd positief maken. Mentaal eigenlijk rust nemen. He, dus met rust nemen. Ik heb wel eens mensen aan tafel, niet werkelijk, maar ik doe ook heel veel met Zoom. En die zeggen dan van, ja, maar ik ontspan heel veel hoor. Ga ik sporten, dan kan ik zo van ontspannen. En dat is ook rust nemen. Zeg ik, nee, Dat is heel wat anders. Sporten is inderdaad ontspannen. Hè? Het zorgt ervoor dat je hoofd leeg raakt. Maar rusten is echt gaan liggen op de bank of op je bed. En daar is wel eens een verwarring over. Wat is nou het verschil tussen die twee? Je hebt mensen die gaan ontzettend hard sporten om te kunnen uitrusten. Ja, dat is heel mooi. Je ontlast dan je mentale stuk wel doordat je sport. Dat is ook supergoed. Maar je fysieke stuk ontspant natuurlijk niet. Dus ontspannen en rusten hebben heel veel raakvlak. Maar echt rusten is mentaal en fysiek helemaal tot rust komen. Dus als je bijvoorbeeld gaat liggen mediteren, nou dan ben je en ontspannen en neem je rust.
Slaap. En tegelijkertijd is dat nog voor veel mensen denk ik ook wel een uitdaging om als je fysiek stil ligt, om dan mentaal ook te kunnen rusten.
En dat is juist de clue, hè? Mooi dat je dat zegt, Lisa. Heel veel mensen in de rat race van tegenwoordig hebben altijd maar dat hoofd wat aanstaat. En dan kan je wel liggen in de bank, maar dan willen ze vaak nog afgeleid worden door een film of een boek, wat op zich prima is. Hè? Want ik zeg niet dat je dat niet mag doen. Maar echt tot rust komen in meditatieve staat of iets dergelijks. En mediteren is voor sommige mensen nog te zweverig. Maar dan zeg ik van nou, ga maar eens echt liggen en letten op wat je hoofd je allemaal zegt op dat moment. En probeer dan eens te denken aan een kabbelend beekje. Of probeer eens te denken aan welke geluiden hoor ik nu allemaal als ik door de natuur loop en er staat een windje. Dan hoor je het gras knisperen en waaien. Je hoort een vogeltje fluiten. Eigenlijk is dat ook mediteren, maar dan noem ik het anders. Hè? Dus nou, dat is best pittig om dat te kunnen doen. Ik denk dat jij dat ook wel weet, toch?
Ja, toen ik in het begin startte met mediteren, toen werd ik gek van mezelf.
Ja.
Ja.
Want dan, het hoofd staat dan aan,
oh,
toch?
Oh man, ja. En ik kan het nu nog wel hebben soms als het echt dan even heel erg druk is. Ik ben heel veel dingen aan het doen dat ik denk, als ik dan weer echt ga rusten. Oh ja, oké, het is er weer. Maar inmiddels weet ik ook, het gaat ook wel weer weg. En nu, tegenwoordig gaat het ook steeds sneller weg, want ik heb niet zoveel troep meer opgespaard, zeg maar. Alle rotzooi is er dan uit en dan is het eventjes van één dag en dan is het even 5 of 10 minuten onrustig en dan is het stil.
Ja.
Maar ik gebruik dan inderdaad ook visualisatietechnieken, werken voor mij bijvoorbeeld heel goed.
Ja, ja. Dus je moet ook ontdekken wat voor jou werkt, hè? Ja. Precies. Ik zeg ook wel eens tegen mensen die gelovig zijn van, nou, bidden is eigenlijk ook tot rust komen in je hoofd, hè? Dat is ook een soort mediteren, hè? Je praat dan, die mensen praten dan met God of Allah of waar ze dan ook in geloven. En ook dan breng je eigenlijk je hoofd tot rust. En nou goed, dat is dus heel belangrijk voor vitaliteit om even terug te pakken op. En ja, ook wel een goede werksfeer, een goede relatie met je partner, goede relatie met je kinderen, met je vrienden. Effectief kunnen communiceren, hè? Heel vaak door spraakverwarringen. WhatsApp gebeurt dat tegenwoordig nog meer, denk ik, dan in real life. Maar dat zijn allemaal dingen die bijdragen of juist niet bijdragen aan je vitaliteit. Dus vitaliteit is een ongelooflijk breed begrip, wat voor mij niet per se begint bij eten, drinken, bewegen. Maar wat ik heel vaak zie starten met het verminderen van stress.
Ja, en ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt, want ik geloof inderdaad, als je kijkt naar vitaliteit, dat het mentale stuk, mentaal vitaal zijn, dat het nog veel belangrijker is om daar in de basis aan te werken dan aan voeding. Want je kan nog zo gezond eten, maar als je jezelf helemaal kapot werkt of heel negatief tegen jezelf praat, dan voel je alles behalve vitaal.
Daarom. En dan kan je met die voorraadkast, hè, met voeding, kan je dan aan de slag. Maar doordat er veel stress is, ik ben gespecialiseerd in darmtherapie. Dus ik ben eigenlijk ortomoleculair darmdiëtist. Het is een hele mond vol. Hè? Ik ben ook reguliere voeding diëtetiek heb ik gestudeerd. Maar die darm, bij heel veel stress stopt die ermee. En we kunnen dat allemaal wel herkennen, dat als je een keer heel erg gestrest bent, dan heb je er echt wel eens van gehoord dat je of in één keer naar het toilet moet, een steen in je maag krijgt. Nou, in ieder geval doet die buik daar wat mee. Dat klopt ook. Want op het moment dat er veel stresshormonen in je lichaam zitten, dan heeft dat prioriteit en zegt je lichaam, laat die darm maar even doen, dat komt straks wel. Als de nood voorbij is, stress is nood, als die nood voorbij is, dan komt die darm weer. Dus je kan er dan goud in stoppen qua voeding, dus de beste van het beste stop je erin, maar vervolgens werkt je darm niet optimaal en komen dus die prachtige voedingsstoffen niet in je lijf aan. Dus ik start altijd met het reduceren van stress, als dat er al te veel is. Maar ik kan je vertellen dat het er meestal te veel is.
Ja, waarschijnlijk 9 van de 10 keer. Bijna 99 van de 100 keer.
Precies, ja, ja. Dus dat is hoe ik ernaar kijk.
Ja, mooie definitie ook.
Ja, dank je.
Ja.
En wat is voor jou vitaliteit? Wat versta jij onder vitaliteit?
Ja, die vraag die verwacht ik natuurlijk al terug. En ik denk dat ik wel heel erg aansluit bij ook jouw visie, jouw definitie van vitaliteit. Want ik zie inderdaad heel vaak ook, en ik ben enorm voorstander van gezond eten, en ik doe het zelf ook veel te weinig. Ik focus me er regelmatig op en nu zit ik er ook middenin. En ik weet dat ik er regelmatig ook weer uitschiet. Maar ik zie veel mensen daar dus op focussen, terwijl ik geloof dat dat mentale stuk veel belangrijker is. En dat als jij zelf lekker in je vel zit. Ik had gisteren nog een story gemaakt over wat betekent rijkdom voor jou, zeg maar. Want we hebben het dan heel vaak over geld. Terwijl voor mij is rijkdom dat ik mijn tijd, aandacht en energie kan besteden aan dat wat ik wil, wat voor mij goed voelt. En dat ligt voor mij ook wel redelijk weer in lijn met vitaliteit. Dat ik mijn tijd, aandacht en energie kan besteden aan wat voor mij goed voelt. Ja. Waardoor ik me fijn voel, waardoor ik dus als gevolg daarvan een fijne relatie heb met mijn partner. Een fijne relatie heb met mijn kinderen. Met energie mijn werk kan uitvoeren. Dat ik productief ben. Dat ik lekker in mijn vel zit. Dat ik me gezond voel. En dat is voor mij wel het belangrijkste ten aanzien van vitaliteit. Dus echt dat, ja, mentaal, fysiek, maar ook emotioneel. En je zei het er straks al, ik ben ook spiritueel. Spiritueel welzijn, echt op al die verschillende fronten.
Ja, 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 mooi. En bij mij zit daar, ik zat te bedenken, bij mij zit daar ook nog wel een reden achter, hoor. Want in mijn familie komt depressie, neerslachtigheid en enorm veel stress, veel voor. Dus dat maakt ook dat ik heb gezien dat dat vaak verlies van vitaliteit betekent. Dus dat is voor mij ook wel een reden om daar mijn aandacht te zetten. Natuurlijk speelt ook daar mijn eigen burn-out in mee. Hey, ik heb 7 jaar geleden een burn-out gekregen. En dat is ook het keerpunt geweest in mijn carrière, om het dan maar zo te zeggen, in mijn werk eigenlijk wat ik doe. Ik ben toen van een hele druk bezette financieel adviseur geswitcht naar de relaxte, vitaal werken expert die ik nu ben. He, dus ook ik zat veel te hoog in die stress. Ook ik zat veel te hoog in dat altijd maar presteren en altijd maar bezig zijn. En dat heeft mij echt letterlijk mijn vitaliteit gekost. Dus daar zit ook een stukje bewustwording. Ik ben het helemaal met je eens. Het mentale stuk is wellicht het belangrijkste van je vitaliteit.
Ja, ja, jij zegt wellicht, in mijn ogen is dat sowieso, maar dat is helemaal oké. Maar ja, dan ben ik ook benieuwd, als je zegt van oké, ik start met mensen dus met werken met aan dat stuk van stress, dat ga ik verlagen. Als dat inmiddels op een gegeven moment wat beter gaat, wat zijn dan voor jou belangrijke stappen waar jij mensen zeg maar mee doorheen neemt om dat vitaliteit op al die niveaus te vergroten?
Ja, nou, dat is een hele mooie vraag. Ik gebruik in mijn methode Maslow. Jou waarschijnlijk bekend, maar ik zal het eventjes voor de luisteraars en kijkers kort toelichten. Maslow heeft een piramide gemaakt. En in die piramide maakt hij heel mooi duidelijk, als je even googelt, heb je hem zo. Maakt hij heel mooi duidelijk hoe volgens hem vitaliteit is opgebouwd. En hij zegt eigenlijk, je moet beginnen bij de basis van de piramide en dan steeds een stapje hoger. En dan doe je het op de meest efficiënte en goed werkende manier. Nou, en in die basis van de piramide staat eten, drinken, slapen, bewegen, seksualiteit. In het tweede laagje staat het mentale stuk. En dan krijg je sociale verbindingen. En daarboven komt pas de persoonlijke ontwikkeling. Wat ik heel veel zie, is dat mensen vol in die persoonlijke ontwikkeling zitten. Dus in de top van die piramide. Ik doe nu ook, hè, ik wijs die top aan. En die basis, dus de onderkant, is helemaal niet op orde. Die mensen slapen veel te weinig. Die mensen eten ongezond. Hun relatie wankelt ook. Ze hebben weinig tijd voor sociale contacten. Ga ze maar door, ga ze maar verder. Dus ik ga altijd eerst naar die onderkant van de piramide. Ik begin dus bij stress, gek genoeg. Dus ik begin een beetje middenin. Dat is dus een eigen wijsheid van mij. Maar ik merk wel dat dat ongelooflijk goed werkt, om de reden die ik net al noemde. En dan daal ik af naar de onderkant van die piramide en dan gaan we eens kijken van, hey, hoe staat het met je voeding? Hoe is het met je slaap? Hoe is het met je ontspanning? Seksueel vlak, dat is altijd wel een dingetje voor mensen, maar draagt ook heel erg bij aan je welzijn, aan je vitaliteit. Je relatie met je partner, is die op orde? Of is het misschien een goed idee om eens wat meer daarin te investeren? Dus zo bouwen we eigenlijk, gaan we langs die hele piramide. En ik zeg altijd, ik ben geen extremist. Dat klinkt best wel heftig, hè? Maar ik ga dus niet mensen in die voeding heel erg pieterpeuterig zitten sturen. Want eet je gewoon gezond, en dat is een rekbaar begrip, dan is het al prima. Want je kan je wel helemaal gaan focussen op die voeding. En dan met chroom en allerlei kleine dingetjes aan de gang gaan. Maar als je daar vervolgens weer stress van krijgt, loopt het weer helemaal mis. Dus het gaat vooral over relaxed je leven leiden met oog voor alle dimensies van de vitaliteit. Dat is mijn
benadering. Dat je kijkt vanuit, oké, eerst die stressreductie. En ik denk dat je daar, want je zegt, dat is een eigen wijsheid van mij. Tegelijkertijd denk ik, ja, maar op het moment dat iemand heel erg gestrest is en die moet ook nog gaan kijken naar slapen, bewegen en eten, dat is alleen maar nog meer stress. Dus dat je die eerst gaat verlagen en dan kan je kijken, oké, maar hoe kan je dus, dan kon je eigenlijk zeggen, niet dus enorme verbeterslagen maken, maar wel hoe kun je stapjes zetten zodat je gewoon net wat beter gaat eten, wat meer gaat bewegen, wat beter gaat slapen. En dat je ze daarin stappen zet, dat dat al heel veel winst betekent op dat vlak van vitaliteit.
En dan zie je dat ze in een opwaartse spiraal komen. En dan kan je ook nog gaan fine-tunen als mensen dat willen. Hè? Ik heb echt al prachtige dingen zien gebeuren, dat mensen veel grotere doelen krijgen dan ze in eerste instantie ooit hadden gedacht. Hè, dus wat dacht ik nu net nog? Er schoot nog iets door mijn hoofd. In ieder geval, je moet eerst ruimte zien te creëren om iets te kunnen veranderen. En die ruimte vind ik in het reduceren van stress. En dat gaat met hele praktische dingetjes. Dus een eerste stap is vaak een heel praktisch toeltje of een heel praktisch advies om je stress te kunnen verminderen, om de werkdruk vaak te kunnen verlagen. Dus ja, en ik geef ook presentaties en workshops bij organisaties. Nou, die zijn heel praktisch. Die zijn echt heel praktisch. En uiteindelijk ga ik met de mensen op zoek, ook afhankelijk van welk traject ze bij mij volgen. Maar eigenlijk kijken we ook, wie ben ik en wat wil ik nu?
He, dus ja, dan ga je veel meer naar die bovenin die piramide.
Ja, maar ja, dus als dat op orde is, dan ga je kijken, hey, maar ja, en toch start ik daar ook mee. Want ook als je dingen doet die niet bij jou passen, geeft dat ook weer heel veel stress. Ja, dus het is dus wel, weet je, het is niet zo absoluut als het lijkt. En zo vind ik ook, he, even terugkomend bij jouw spiritualiteit en vitaliteit, en ook dat is een geheel. Hè? Voeding is belangrijk, maar stress, het is allemaal met elkaar verbonden. En dat maakt het ook juist zo boeiend.
Ja, en dat ben ik ook wel met je eens. En je zei ook dat stukje spiritualiteit. En voor mij is tegelijkertijd spiritualiteit ook alles behalve zweverig. Want spiritualiteit is ook gewoon met mijn blote voeten in het gras gewoon even landen. En dat is ook gewoon ontspannen. Spiritualiteit is voor mij ook 's morgens gewoon, ik ga om 5 uur wandelen. Nou, vanochtend was het 5:15. Gewoon lekker naar buiten gaan en genieten van de wereld en de kleine dingen om me heen zien, is ook heel spiritueel en tegelijkertijd zo praktisch als het maar zijn kan.
Ja.
Dus het is ook maar net, denk ik, hoe je het ziet.
Dat klopt. En dat stuk, hè, wat jij nu net vertelt, is natuurlijk ook weer enorm vitaal, omdat het je stressniveau gewoon letterlijk verlaagt. Ik heb van de week een post gemaakt, wist je dat in de natuur zijn je stressniveau verlaagt? Nou, het is een heel praktisch klein dingetje, hè? Wat jij dan spiritualiteit noemt en wat ik stressverlagen noem. Dus eigenlijk, we zeiden het al in ons voorstukje, hebben onze werkwijzen ook heel veel overlap.
Ja, eens. En dan ben ik ook wel benieuwd als je zegt onze werkwijzen veel overlap. Ik sta natuurlijk ook helemaal voor lef. Dat zit wel meer ook wat bovenin die piramide. Ik ben veel ook met persoonlijke ontwikkeling bezig. Hoe zie je dan dat binnen dat spectrum van vitaliteit?
Nou, inderdaad. Kijk, lef heeft in mijn optiek ook heel erg te maken met durf jij te worden wie je eigenlijk bent? Hè? En dat is een uitspraak die ik heel veel gebruik. En ik zeg dan bewust, durf je dat? Want daar is dus lef voor nodig. Heel veel mensen blijven in hun oude gewoontes, in hun oude patroontjes, want dat is veilig. En je hebt lef nodig om uit die patronen te komen, om de dingen te gaan doen waar je eigenlijk wel van droomt, maar wat wel lef vereist. Ik draag een polka dot dress. Dit is mijn werkkleding. Dit is mijn uiting. Ik draag jaren 50 stijl in mijn werk. En nou, daar krijg ik ook wel eens commentaar op. Mensen denken van, moet dat nou? Nou, ik heb daar echt hele lange tijd van gedroomd. Ik vind het gewoon een prachtige kledingstijl die voor mij staat voor vrouwelijkheid. En in mijn geval helemaal jezelf zijn. Ik doe dat trouwens nog helemaal niet lang. Dus dat is een laatste lefstap van mij geweest. De meest recente. De laatste hoop ik niet. Maar de meest recente.
Hoop ik ook niet voor je. Want het is heel leuk om ermee bezig te blijven.
Ja, toch? En het wordt ook steeds meer. Hoe meer
je durft, wat je net zei. Je durft steeds groter te dromen. En er steeds meer stappen te zetten.
Ja. En wat heeft voor jou gemaakt dat je lefwijf bent geworden?
Dat is een kleine vraag met een heel groot antwoord. Ik zal hem proberen even kort samen te vatten. Jij hebt een burn-out gehad, vertelde je net. Ik heb een postnatale depressie gehad. En voor mij is dat eigenlijk echt het switchpunt geweest. En dat is inmiddels 4 jaar geleden dat de diagnose gesteld is. En vanuit daar ben ik dus heel erg gaan kijken, oh shit, maar ik leef totaal niet het leven waar ik gelukkig van word. En dat zat hem bij mij in. Ik was altijd voor anderen aan het zorgen, maar nooit voor mezelf. En dat was natuurlijk als verpleegkundige, kon ik me daar ergens ook, het is een prachtig beroep. Maar ik ben niet de enige, heel veel verpleegkundigen doen dit. Je kunt prachtig verschuilen achter zorgen voor jezelf. Want dan hoef je ook niet naar jezelf te kijken. Of zorgen voor anderen, dan hoef je ook niet naar jezelf te kijken. En het moederschap was dat bij mij, zeg maar, tot in het extreme kon ik me volledig richten op mijn kind. En hoefde ik niet voor mezelf te zijn, tot dat dus volledig misging. En eigenlijk vanaf het moment dat ik ben suïcidaal geworden. En dat is voor mij echt het keerpunt geweest waarop ik dacht, oké, het moet anders. Toen ben ik echt voor mezelf gaan kiezen. En dat was in eerste instantie met eventjes een half uurtje rust en mezelf gunnen om te slapen. Want dat heb ik heel lang niet gedaan in de kraamtijd en daarna. En vervolgens vanuit daar ook stappen zetten, als in hulp vragen, gezonder gaan eten, meer gaan bewegen, maar ook gewoon letterlijk hulp vragen van een psycholoog, dat ik het niet alleen kon. Starten met mediteren en uiteindelijk zo steeds meer dingen gaan doen voor mezelf en niet voor anderen. Dagje naar de sauna gewoon omdat het kon. Dus daar is het echt mee begonnen. Naar uiteindelijk kijken naar, oké, maar wat zou ik nou echt heel graag willen? Iets wat ik heel spannend vind, maar van, ik weet dat als ik dat doe, dat dat mijn enorme boost gaat geven in mijn eigen zelfvertrouwen. En daar steeds stappen ook in blijven zetten, tot ik op een gegeven moment ben gaan skydiven. Dat was voor mij wel echt een breekpunt. Dat was echt iets waarvan ik dacht, oh, dat lijkt me zo tof. Maar ik vind het dood en doodeng. Daarvan zei ik altijd, dat ga ik nooit doen. En toen heb ik dat vorig jaar, heb ik het mijn vriend cadeau gegeven voor zijn verjaardag. Toen had ik wel al de 100% Lefwijf Show podcast. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik gaf hem dat cadeau en we hebben dat gedaan. En ik vond het alleen maar fantastisch. Ik heb de hele rit zitten genieten, ook in het vliegtuig naar boven toe, stortend naar beneden. En dat ik dacht, wauw, ik heb zoveel stappen gezet. Als ik dit kan, dan kan ik alles. En ja, toen is voor mij echt de lefwijf in mij ontwaakt, of hoe je het wil noemen. En sindsdien doe ik alleen maar dingen waar ik zelf blij van word en waarmee ik anderen kan helpen, maar wel vanuit zorg voor mezelf en dingen doen die ik spannend vind en steeds verder stappen zetten buiten wat ik gewend ben om te doen.
Ja, mooi verhaal.
Ja.
Super. Ja, ja. En wij hebben elkaar ontmoet tijdens een business event. Hè? Dus toen hebben we ook wel even met elkaar gesproken. Ik volg jou ondertussen ook al op de hele tijd op social media. Dus ik zie jou ook van allerlei dingen doen. En vanuit waar help jij de mensen die bij jou komen?
Ja, ik help met name vrouwelijke ondernemers op het moment. En vrouwen die al wel een leuk bedrijfje hebben, zoals men dan vaak zegt. Mm-hmm. Maar vrouwen die ondertussen weten, ja, maar jij zegt wel bedrijfje, maar ik zie al lang een heel groot bedrijf vormen. Ik zie al lang een enorm succes. Ik zie mezelf op dat podium staan. Maar ze zien het wel, maar in actie komen, dat durven ze eigenlijk niet. Ze houden zichzelf veel kleiner dan ze zijn. Omdat ze steeds denken, ja, ik zie het voor me, maar oh, wat als het niet lukt. Of als ze dan weer iets plaatsen of zichtbaar zijn. Dat ze denken, oh, maar ben ik nu niet irritant? Ben ik nou niet te veel? Die vrouwen, die help ik om daar doorheen te breken. Om echt dus volledig te gaan staan van, oké, maar fuck it. Dit is gewoon wie ik ben. Dit is wat ik te vertellen heb. Ik voel aan alles dat dit mijn missie is, zoals we dan vaak zeggen.
Ja,
dat
ja.
Dit mijn purpose is en ik mag hiervoor gaan. En ik ben er gewoon klaar mee om mezelf te laten vertellen dat ik dit niet kan. Of om te geloven dat het mij niet lukt. Ik ga hier doorheen breken. En dat doe ik dus met de combinatie van echt werken aan die mindset. Want ik geloof echt, het begint echt bij jou. Jij Zeker. Moet dat gaan geloven. Als jij het niet gelooft, waarom zou iemand anders dan überhaupt in jou geloven? Maar ook met dus een combinatie van die lefdaden. Dat je echt iets gaat doen en dan ga ik echt kijken en terecht. Oké, maar wat is nou iets wat jij heel spannend vindt, maar waarvan je weet, als ik dat doe, weet je, dan kan ik alles aan. Voor mij was dat skydiven. Voor een ander is het soms ook skydiven, maar dat kan ook zijn abseilen. Het kan ook zijn een slang om je nek. Het kan ook zijn gewoon naakt buiten lopen. Weet je, ik noem maar wat. Hè? Of gewoon echt even stil zijn is voor sommige mensen ook super spannend. Op een podium gaan staan. Nou, ik help vrouwen dus om dat ook in het traject mee te gaan doen. En dan gaan we het samen doen. Bereid ik ze er helemaal op voor. En dan zet ik ze daar in hun kracht. En dan daarna gaan we hem ook nabespreken. Die denken van wow. Als ik dit kan. En dan gaan we uitdagingen stellen. Oké, maar als je dit kan. Nou moet je dus ook in actie komen. Maak een plan vooraf. Oké, maar wat ga je dan daarna doen? En daarmee dus dat succes voor zichzelf creëren. Echt die grootsheid omarmen. Ja, daar word ik echt heel blij van. En dat, daar help ik vrouwen mee.
Ja, super, mooi. Ja, zeker. Ik heb jou ook over gloeiende kolen zien lopen, hè?
Ja, ja, dat was natuurlijk bij het Lefwijf event, ja.
Ja, 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 ja. Hoe was dat?
Ja, ik vond het fantastisch. En de ervaringen bij de deelnemers waren wisselend, maar wat ik daar heel erg... En ze waren allemaal wel enthousiast, maar er waren ook vrouwen, dat moet ik dan wel heel eerlijk zeggen, ook die hun voeten verbrand hebben op het event. En daar is ook nog nazorg voor geweest. Niet als in hele ernstige derde graads brand worden, maar wel als in dat de blaren zijn opgelopen. Wat ook een risico is. Maar wat ik daar heel erg gemerkt heb, is dat het echt ook de kracht van mindset is die jou uiteindelijk dus wel of niet die blaren bezorgt.
Okay.
Je kon gewoon zien al als die vrouwen over het vuur, eigenlijk al voordat ze over het vuur heen gingen, of dat ze blaren zouden krijgen of niet.
Serieus?
Ja.
Hoe werkt dat dan?
Nou ja, ik heb dus, want ik dacht eerst, ik ga als eerste, maar ik ben als laatste uiteindelijk over het vuur gegaan naar die hele groep, omdat ik het eerst voor mezelf ook nog niet voelde. Dat ik dacht, als ik er nu overheen ga, dan verbrand ik gewoon mijn voeten. En het gaat er echt over, als je voor dat vuur staat, en daar zijn ze wel helemaal op voorbereid. We hebben een hele ceremonie gedaan, ook met pijlbreken en ook met krachtwoorden gebruiken, et cetera. Maar de vraag was ook, als je voor het vuur staat, tune echt in bij jezelf of je echt een ja voelt. Zo van, ja, maar als ik hier overheen ga, dan gebeurt me niks. En als je die niet echt voelde, was ook het aanraden van, oké, loop dan langs het vuur af en ga daar niet overheen.
Ja.
En je zag bij vrouwen, vond ik, echt of ze 100% die ja voelden, of dat ze 80 of 90 of 95% die ja voelden. En bij vrouwen die hem niet 100% voelden, dan zag je ook letterlijk tijdens de tweede, derde stap de angst in de ogen schieten. En die hebben allemaal stuk voor stuk hun voeten verbrand. Dan zag je gewoon van, oh, dit is heet. Terwijl, en dit is, dit, niemand heeft hier schuld aan, hè? Dus dat, nee, laat ik dat even vooropstellen. Terwijl, ik ben 2 keer over het vuur geweest. Ik heb mijn voeten niet verbrand. Ik heb geen schrammetje pijn gehad, nog geen blaadje, niks. En ik stond voor dat vuur ook echt, nou, letterlijk met mijn armen wijd. Pas op het moment dat ik het voelde, ben ik ervoor gaan staan. En ik stond daar en ik dacht, kan me niet schelen wat hier gebeurt. Maar ik ga hier overheen en er gebeurt me niks. En ik vond het gewoon een beetje, ik vond het wel aangenaam warm toen ik er overheen liep. Maar ik heb niks gevoeld van de hitte. En daarmee geloof ik echt dat, dat ik dat zelf gemanifesteerd heb. Of dat ik dus echt met mijn mindset, ik dacht gewoon, ik wist gewoon zeker, er gaat me niks gebeuren. En er gebeurde dus ook niks.
Nee.
Dus dat daarin, dat vertrouwen wat je in jezelf hebt, dat dat zo krachtig door kan werken.
Ja.
Dus letterlijk in het wel of niet verbranden van je voeten. Het wel of niet durven doen van acties die je spannend vindt.
Ja.
Om daar maar even naartoe te trekken. Dat dat de basis vormt voor het leven wat je wil leven.
Ja. Ja. Ja, nee, maar ik geloof het onmiddellijk. Ik heb nog nooit over vuur gelopen. Maar ik heb wel situaties in mijn leven meegemaakt dat ik vast besloten was om iets te gaan bereiken. He, daar gaat het denk ik over.
Zeker.
En ik wist ook, ik had geen idee hoe. Dat was bijvoorbeeld ook toen ik die burn-out kreeg. Ik lag hier op de bank en ik dacht, ik weet niet hoe, maar ik ga hier binnen de kortste keren vanaf komen. En ik was heel erg bang om ook in het pillencircuit terecht te komen. Omdat ik dat ook in mijn familie veel heb gezien.
Kan je vanaf komen trouwens? Ben ik het levende bewijs van?
Ja, top. Maar ik was daar echt bang
voor.
En
ik snap de angst ook. Want ik weet, ik heb het heel veel gezien. Ja.
Dus ik besloot, dat ga ik in ieder geval niet doen. Hè, want ik ging natuurlijk naar de huisarts. En het eerste wat zij mij... Nou, niet het eerste, want ik heb een fantastische huisarts. Laat ik dat eerst zeggen. Ik heb nu een andere, maar toen. En helemaal geen pillenschuiver, om het maar zo te zeggen. Maar zij raadde me toch aan om wat kalmerends te nemen. Dus angstremmers en antidepressiva, want ik had ook heel veel last van angsten. En ik dacht, nee, oh nee. Dus dat gevoel, hè, van, oh nee. Hoe dan ook, ik
dat
kom
nooit
vanaf, wacht maar. En hoe ik het ga doen, ik heb geen idee, maar ik kom daar vanaf. Dat was, ja, dan heb je het wel eens over een commitment. Dat was voor mij echt een commitment. En ik weet nog, bij de geboorte van mijn oudste. Nou, dat is best wel spannend, hè, zo'n eerste keer. En ik was ook vast besloten om, ja, dat, ik dacht, dat gaat me gewoon lukken. En ik ga dat gewoon, dat wordt ook niet moeilijk, ik ga dat gewoon doen. En ik realiseer me voor mensen die luisteren, die denken, ja, je hebt gewoon geluk gehad. Dat denk ik ook, dat dat er ook bij heeft gezeten. Maar het was precies zoals ik in mijn hoofd al die maanden het had gezien. En de bevalling was makkelijk, voor zover een bevalling makkelijk kan zijn. En ik ging borstvoeding geven, weet je wel. Ook allemaal dingen waar ik eerst heel veel weerstand op kreeg vanuit mijn omgeving. Van, nou, dat kan je nu wel zeggen, maar ja, stel dat het niet lukt. Dan dacht ik, niet lukt. Die dingen zitten er niet voor niks. Ik ga dat gewoon doen, weet je wel. Dat zijn momenten in mijn leven geweest dat ik heel stellig was en eigenlijk heel zeker wist hoe ik het ga doen, weet ik nog niet, maar ik ga het doen. En het gaat gewoon lukken. Bedoel je dat soort gevoelens?
Ja, ja, dat idee. En het is wel interessant wat jij zegt, want ik vond het bij de eerste vond ik het spannend, ook de bevalling. En nou, ik heb gisteren nog met iemand de podcast ook daarover opgenomen, waar ik geïnterviewd werd. Dat is dus alles behalve, zeg maar, vlekkeloos gelopen. En bij de tweede wist ik ook, en nu gaat het gewoon gebeuren. En ik heb precies zoals ik het in maart toen had uitgesproken aan mijn doula, de bevalling gehad, uiteindelijk in augustus. Precies, ja. Gewoon. Ja. Maar dat was ook nul onzekerheid, nul rusteloosheid. Nee. Dus nee. Inderdaad, dat gevoel gewoon, er is geen spel tussen te krijgen. Het is echt in beton gegoten. Zo'n vast vertrouwen in jezelf. Inderdaad, ja. Ik weet niet hoe, maar het moet, het zal gaan gebeuren. En er is niemand die mij hier vanaf kan brengen.
Nee, precies. Ja, en dat was ook letterlijk zo. Toen de tijd, mijn oudste dochter is bijna 29, kwam daar nog zo'n mevrouw langs die dan kwam controleren of je alle spullen had. Dus ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is. En die zei, je hebt geen flesjes en ik zie ook geen voeding. Dan zei ik, nee, klopt. Die ga ik ook niet kopen ook. Weet je, ik denk ook niet dat ik aardig was. Dat denk ik echt niet. Maar ik was zo... Dan dacht ik, zeur niet. Ik ga dat gewoon niet doen. Dat is niet nodig. Weet je wel, zo, ja. Dus, ja,
die flesjes had ik dan weer wel. Maar dat was om de afgekolfde melk te geven. In ja, het begin.
Maar ik, het is ook prima hè, als iemand dat wel... Daar heb ik ook geen moeite mee. Oprecht niet. Maar voor mij was dat ja, een besluit. En natuurlijk krijg je dan ook wel eens terug van... Nou, ja, nou dat is nogal wat. En dan heb je wel geluk gehad. Ik geloof het onmiddellijk. Maar ik weet ook dat deze houding... heeft bijgedragen aan het goede verloop. Laat ik het zo zeggen. Dan, en daarmee zitten alle disclaimers die er zijn. Hè? Dus, en zo zit ik ook...
Ja, nou, ik durf er nog wel wat strakker in te zitten. Ik geloof gewoon inmiddels echt dat je dat zelf kunt creëren. En dat mensen die het bestempelen als geluk niet weten hoe het voelt... om zo zeker te zijn van wie ja. je bent, wat je doet.
Ja, ja. Ja, en ik ben daar altijd een beetje voorzichtig mee. Ook in vitaliteit sta ik namelijk zo. Hè? Ik had op het moment... van mijn burn-out heel veel klachten. Mijn schildklier werkte te traag. Ik had reumatische klachten. Veel last van mijn handen, gewrichten. Eczeem, darmklachten. Nou, echt een heel scala. En ik weet inmiddels dat je ze kan verhelpen. Door je lichaam en je geest te geven wat ze nodig hebben. Ik zie dat ook bij mijn cliënten gebeuren. Maar er is wel commitment voor nodig. Dat gaat niet zomaar.
Eens.
En dus het is ook de vraag, de interessante vraag, of je daartoe bereid bent. Ik vraag altijd aan mijn cliënten, ben je bereid om te doen en te laten wat nodig is om dit te bereiken?
Die vraag stel ik ook.
Ja, dat hoeft niet. Ben je er niet toe bereid, ben je ook oké. Dan ben je niet beter of slechter dan wanneer je zegt, ja, dat wil ik. Maar... Ja, dat is dus commitment afgeven. En dat hoor ik ook bij jou, dat heel veel...
En ik ben inmiddels ook wel op zo'n punt dat ik eigenlijk alleen nog maar wil werken met vrouwen die wel bereid zijn om daar echt wel... Ik hoef niet te zeggen dat je... Ik zeg niet dat je alles ervoor moet laten of niks leuks meer mag doen. Ik bedoel, ik gun mezelf ook gewoon een reep chocola soms.
Nou, ja, tuurlijk.
En ik ben inmiddels ook wel bereid om zelf ook veel meer actie te ondernemen. Maar ik wil vrouwen die wel gewoon zeggen... Ja, maar ik ben bereid om daar in ieder geval heel veel voor te doen. En je hoeft niet het onmogelijke te willen doen. Maar ik wil niet meer werken met mensen die zeggen... Ja, nou, dat weet ik nog zo net niet, zeg maar. Want dan, in jouw geval, dan ga je dus niet... Dat weet je gewoon van tevoren al. Ja, maar dan ga je nooit die vitaliteit bereiken die je... mogelijk is. En in mijn geval weet ik wel, ja, dan kan je blijven dromen. Dan kan je jezelf op een podium blijven zien staan. Of zien blijven staan. Dan kan je dat grote bedrijf al voor je zien. Maar als je het niet bereid bent, gaat het gewoon niet lukken.
Klopt. Dat is ook zo. En dan blijft het een droom. En uiteindelijk wil je dat het geen droom blijft, maar dat het uitkomt. Hè?
Ja. Precies.
Ja. En dat is ook de reden dat ik nu werk voor organisaties. En ik heb echt een grote missie. Die missie is ook nog niet zo heel lang helder voor mezelf. Maar er komt steeds meer druk op de zorg. Ik heb altijd een beetje zachtjes en flauwtjes geroepen. Ja, maar ga nou preventief aan de gang. Weet je wel, zo. In een hoekje zat ik. En nu denk ik, kom op mensen. Ga preventief aan de slag. Want dan hebben we het allemaal over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dan hebben we het allemaal over innovatief ondernemen. Echt maatschappelijk verantwoord ondernemen is zorgen dat die druk van die zorg afgaat. We zien het allemaal als een enorme tsunami op ons afkomen. Die zorgvraag moet naar beneden. En dat kan je prachtig doen door zelf aan je vitaliteit te werken. En je kan er niet alles mee voorkomen, maar echt heel veel. Dus ja, dat is mijn grote missie. Om eigenlijk ook organisaties bewust te maken dat ze... Dat zij ook kunnen bijdragen op het verlagen van de druk op de zorg. Hoe mooi is dat? Toch?
Ja, fantastisch. Ja, en ik kom uit de zorg. Er wordt al vanuit alle kanten al heel veel druk op uitgeoefend. Laat staan dat we nog meer patiënten nodig hebben.
Ja, precies. Ja, dus hoe zou het zijn als we met z'n allen, ook met de vergrijzing, gewoon veel langer vitaal zijn. Een korte ziektelast hebben en zoep, nou, dan is het einde daar. lijkt mij perfect. Ik weet dat ik het niet voor het kiezen heb. Ziektes zijn daar. Ernstige ziektes zijn daar. Toevallig, vorige week was hier in Zierikzee een windhoos. Heel veel mensen hebben daar denk ik over gehoord. Onze collega van kantoor is gewond geraakt. Nou, dat is verlies van vitaliteit waar je echt niet...
Heb je geen invloed op hoe gezond je ook voor jezelf zorgt. Ja.
Nee, maar ik denk dan weer wel dat als je vitaal bent en je ligt gewond in het ziekenhuis, dat je ook weer sneller herstelt op het moment dat je vitaler bent. Hè? Dan,
helemaal, als je dan en goed voor jezelf zorgt qua eten, nou bewegen is dan wat lastiger, maar wel ook ontspant en ondertussen denkt, ja, het maakt me niet uit hoe, maar ik ben snel hiervan weer hersteld. Als die mindset zo krachtig is, ja.
Ja, dan zie je wonderen gebeuren. Hè? Dat zal jij vanuit je zorg... verleden en zelfs je zorgheden ook zien, toch?
Ja, eens. Ja. Nou ja, en daarbij is het ook, want jij zei net het voorbeeld van die pillen. Ik heb minder dan een jaar antidepressiva gebruikt. En na een half jaar voelde ik mezelf weer beter en ben ik gaan afbouwen. En dat had wel even nodig, maar lichamelijke bijwerking. Maar vanaf het moment dat ik dat besloot, ben ik binnen 4 maanden gestopt. En daarbij is het ook, want de huisarts zal daartoe nooit aandringen. Het medische systeem, de farmaceutische industrie zal nooit aandringen om te stoppen met medicatie. Want hey, dat is allemaal geld wat het laadje ingaat. Maar op het moment dat jij zegt, tot hier en niet verder. Weet je, ik ga hiervan afkomen en goed ook. Dan gaat het gewoon lukken. Dan weet ik dat zeker.
Ja.
Maar daarbij is het wel ook, in hoeverre ben je bereid om daarin dan dus keuzes te maken. En ben je bereid om daarin... ook consequenties. Ik ben op een gegeven moment iedereen... Nou, had mij ooit verteld dat het mogelijk was... en ik had je uit 4 had uitgelachen. Maar ik ging iedereen elektroschokjes afgeven. Als ik mijn partner kuste... dat gaf ik hem een schok op zijn mond. En mij ook. Dat was niet fijn. Hoor, is dus schijnbaar een mogelijke bijwerking... als je gaat afbouwen. Wist ik niet.
Echt waar?
Ja. Maar als je bereid bent om door dat soort consequenties heen te gaan... dan kun je er vanaf komen.
Ja. En jij hebt dat op eigen houtje gedaan?
Ik heb wel met de huisarts een afbouwschema gemaakt. En toen ik dus op een gegeven moment heel veel van dat soort klachten kreeg... toen ben ik even iets teruggegaan in dosering, als in iets meer gaan gebruiken. Ja. Dus hebben we iets rustiger af gaan bouwen. En toen is het gelukt. Maar ik ben degene die naar de huisarts is gegaan en gezegd heeft... het gaat beter, ik wil stoppen. En ja. Ik weet vanuit mijn achtergrond dat ik niet van de een op de andere dag moet stoppen. Nee. Maar hoe dan ook, ik ga stoppen.
Ja, ja, knap hoor. En... voor mij is het belangrijk, mensen die daar niet toe bereid zijn, vind ik ook oké. Okay, weet je?
Ja, ja, geen oordeel.
Vind ik echt. Want nou, het vraagt ook nogal wat van je. Hè? Het vraagt behoorlijk wat van je. En ben je daar niet toe bereid, ook oké. Okay. Maar wees daar ook in ieder geval eerlijk over. Ik denk dat dat dan ook al je vitaliteit verbetert. Dat je daar gewoon stevig in bent. Van nou, en ik... wil die medicijnen blijven gebruiken. Ik voel me er goed bij. En dit is wie ik ben en dit is wat ik doe. Ook dat.
Ja, en ik denk dat dat ook helemaal oké is. Dus daarin ook inderdaad geen oordeel. Maar laat het dan wel een bewuste keuze zijn.
Precies.
En niet een onbewust iets.
Nou, en vooral belangrijk, dat bedoel jij denk ik ook... dat je jezelf geen slachtoffer maakt van de situatie.
Dat.
Maar dat je de verantwoordelijkheid neemt en erboven gaat staan. Want dat zet je in je kracht.
Hè? Precies.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja.
Nou, hartstikke mooi. Wat zijn de grootste lefdaden die jij hebt gedaan?
Nou, voor mij was het dus echt eentje het skydiven. Maar ook opnieuw een kindje krijgen. Na mijn depressie. In mijn ondergoed. En ik heb heel veel striën op mijn buik. Van mijn eerste zwangerschap. En ik heb mijn lijf heel lang gehad. In mijn ondergoed op de foto voor heel Nederland. Heb ik tot 2 keer toegedaan voor een vakblad. Of voor de ouders van nu en voor de vrouw van trouw. Maar dat is allemaal heel tof. Maar de grootste lefdaad is om elke dag weer te kiezen voor mezelf.
Ja, ja, precies. Om elke dag opnieuw die keuze te maken.
Ja. Ja, en te doen waar ik blij van word. Zodat ik daarmee ook weer anderen blij kan maken.
Ja, en ik neem aan dat je niet alle dagen 100% dingen doet waar je blij van wordt.
Oh nee.
Nee, ja?
Nee. Maar dan is het wel een keuze. Oké, dan ga ik hier nu aan zitten. En dan kan ik daarna iets doen wat ik wel leuk vind.
Ja, ja, ja. Want een van de vitaalste dingen om te doen is, vind ik, hè, routines inbouwen met de dingen waar je eigenlijk niet zo blij van wordt, maar die wel nodig zijn om... ik geef altijd als voorbeeld... Ik heb een hekel aan strijken.
Oh,
ik denk
ja,
ik er ook same. Nooit van gehouden. Maar ik doe het wel. En ik heb allemaal kwartiertjes. Dus ik heb heel veel kwartiertjes die ik heb geautomatiseerd. Die dus eigenlijk ook gaan zonder dat ik na hoef te denken. En dat is magic. En maakt ook, want ik hou wel van een opgeruimd huis. En ik hou van een heleboel van die dingen. Die pas zo kunnen zijn als ik de acties neem die daarvoor nodig zijn. Hè? Dus doen en laten wat nodig is. Dus er zit magie in routines en kleine kwartiertjes voor mij. Ja.
Ja, en dan zou ik er nog aan toe willen voegen. En dan kan je altijd nog kijken hoe je die klote klusjes, dat is dan, dat hou ik me nog in, hoe je dat op een leuke manier kunt doen. Want dan zou ik zeggen, ik zet dan lekkere muziek aan ondertussen en ik sta gewoon lekker mee te swingen tijdens een klusje, wat ik verschrikkelijk vind.
Klopt, klopt. En ook dan kan je ervan genieten, op jouw manier. Hè?
Precies, ja, voor zover dat dan mogelijk is.
Ja. Ja, zo is het.
Hey Janine, volgens mij hebben we best wel heel veel besproken. Is er iets waarvan je zegt, oh, maar daar hebben we het nog niet over gehad en dat zou ik nog wel heel graag mee willen geven?
Grappig, hè? Wij zijn allebei podcast-hosts en ik wilde jou precies dezelfde vraag gaan stellen.
Ik had dat zo vermoeden.
Nee, ik denk dat we best een hele mooie verzameling van lef en vitaliteit in deze podcast hebben gestopt. Wat vind jij?
Ja, daar ben ik het wel helemaal mee eens.
Ja. Nou, super leuk dat ik jouw gast mocht zijn. Super fijn dat jij mijn gast wilde zijn. Ik denk, volgens mij ben ik best wel heel veel aan het woord geweest. Ik hoop dat jij ook hebt kunnen vertellen. Zijn er nog dingen die jij kwijt wil?
Nee, ja, alles wat ik wilde delen, hebben we volgens mij wel gezegd. Want ik vind vooral inderdaad dat stuk, en daar begint het misschien voor mij nog wel mee, of misschien, dat weet ik al zeker, met het nemen van verantwoordelijkheid. In ieder geval bewuste keuzes gaan maken. Want vanuit daar kan je vitaliteit creëren voor jezelf. Vanuit daar is het mogelijk om lefacties te ondernemen. Op het moment dat jij eigenlijk onbewust leeft of je leven laat leven, je leven leidt op basis van wat je altijd is verteld of wat je denkt dat je moet doen, dan wordt het een uitdaging om hier stappen in te zetten. Dus het begint bij het nemen verantwoordelijkheid over je eigen leven.
Ja, dat is heel mooi gezegd. En ik denk dat wij allebei in ons werk dat zichtbaar maken voor mensen. Van wat is nu wat ik wil en wie ben ik nu eigenlijk? En ja, daarin zijn wij, zo zie ik het, de gids voor onze cliënten. Die zichtbaar maakt wat er nodig is om dat te gaan bereiken. Nou, wat een mooi einde is dit, toch? Dat, ja. Dank je wel nog voor deze aanvulling, want daar ben ik het helemaal mee eens. Ja.
Ja, nou, dank voor het leuke gesprek. Ik heb me goed gemaakt, dus ik hoop de luisteraars ook.
Ik hoop het ook. En dank voor het luisteren en kijken voor al die mensen. En tot kijk, Lisa.
Ja, tot ziens. Tot de volgende. Ja, en daarmee zit het gesprek er gewoon alweer op. En hopen Janine en ik natuurlijk van harte dat je heel veel waarde, heel veel inspiratie, heel veel motivatie uit dit interview hebt gehaald. En dat je er ook wat mee gaat doen om jouw leven nog vitaler te maken, waardoor je nog veel makkelijker lef kunt tonen en jouw bedrijf ook helemaal vorm kunt geven zoals je zelf graag wilt, zodat je straks op dat podium staat, zodat je dat succes hebt, zodat je die rijkdom aantrekt, zodat je anderen inspireert en precies wat jij wil bereiken. En mocht je nou denken, oh fuck, maar ik wil dit dus ook zo graag en ik heb dat commitment en ik ben bereid om daar heel veel voor te doen en om daar heel veel voor te laten. Maar ik weet dus niet hoe. Stuur me dan even een berichtje op Instagram, @LisaVanDerVeeken. Ga naar www.lisavandervee.nl en klik op de knop Let's Meet en plan vandaag nog jouw kick-ass Lef Life Call in. Geef je gegarandeerd 2 fantastisch waardevolle inzichten waarmee je direct aan de slag kunt om jouw bedrijf, jouw droomleven helemaal te gaan realiseren zoals jij wilt, op jouw voorwaarden. En met de acties waar jij ook blij van wordt, vanuit een enorm vitale jij, vol zelfvertrouwen, vol lef, gaan voor wat je wilt. En als je denkt van, ja, maar Lisa, ik vind zo'n 1-op-1 gesprek heel tof, maar ik wil gewoon meer. Ik wil met jou uit een vliegtuig springen. Ik wil die slang om mijn nek. Of wat het dan ook is, ik wil op dat podium gaan staan. Laat mij je helpen. Ga even naar www.lisavandeveke.nl. Klik daarop 1-op-1 deep dive op onder het knopje werk met mij en boek daar jouw gratis match call aan. Lijkt me heel tof om samen met jou het traject aan te gaan waardoor jij voelt yes, weet je. Ik ben die grootse, fucking fantastische, krachtige vrouw. Ik ben dat lefwijf en ik zal de wereld tussen poepie laten ruiken. Lijkt me heel tof om kennis met je te maken. En anders zou ik het in ieder geval, mocht je denken van, nou, het lijkt me heel leuk, maar dit is misschien op dit moment nog niet voor mij, heel tof vinden om een berichtje van je te ontvangen en gewoon te horen, oké, maar wat heb je eruit gehaald voor jezelf en welke stap ga jij vanaf vandaag zetten? Voor nu ga ik hem lekker afronden. Ik wens je nog een ontzettend fijne mooie dag vandaag en heel graag tot de volgende podcast. Doei doei! Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even 2 minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag, maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald? Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag me op Instagram. Je kunt me vinden via @LisaVanDeVeke. En ja, ik wil je natuurlijk ook echt van harte aanmoedigen om ook echt in actie te komen naar aanleiding van deze podcast. Want ja, luisteren is natuurlijk super inspirerend, maar je leven zal ook pas echt gaan veranderen op het moment dat jij stappen gaat zetten en in actie gaat komen. Dus hup, geef jezelf die schop onder de kont, doe wat jij nu nodig hebt en dan wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende podcast!